Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande zondag om 9:30 leesdienst zal zijn. En om 3:00 hoopt u voor te gaan door meneer Van der Ham van Zuidland. En daar heeft voor de kerkraad belijdenis afgelegd Marinus Spee, MLA 16. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Psalm 27. Luisteren naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid en dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek der psalmen, psalm 85. Psalm 85. En na de schriftlezing zingen we psalm 67, het eerste vers. 67 vers 1 na de schriftlezing. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid van uw toorn. Breng ons weder, o God onzes heils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen, zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen.
Thank you.
wilt heren, voor de prediking van deze morgen vinden wij in de gelezen psalm, psalm 85, en daarvan het negende vers, 85 vers 9, ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heere, het is in uw goedheid dat gij ons aan de morgen van deze dag nog weer wilt samenbrengen aan deze plaats, waar wij opnieuw de gelegenheid ontvangen om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Gij hebt ons in de week die voorbij gegaan is opnieuw gespaard. En we hebben uit uw hand ontvangen de dingen die nodig waren, ja meer dan dat. Gij hebt ons overladen met uw zegeningen en met uw gunstbewijzen. En het past ons, Heere, om uw naam aan de morgen van deze dag ootmoedig te erkennen. En vooral als wij dan bedenken, Heere, dat al de zegeningen die u ons hebt gegeven verbeurd en verzondigd waren. Want er is niets dat wij ons waardig gemaakt hebben. Gij hebt het ons gegeven, Heere, dat we mogen leven en dat we in welstand ook aan deze plaats mogen komen. Gij hebt het ons gegeven dat wij in ons dagelijkse leven vele dingen mochten verkrijgen, maar o Heere, u weet het, en u weet het beter dan dat wij het weten. Wij hebben gezondigd en wij zijn van u afgeweken en we hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Heere, en door onze zonde zijn wij niet alleen mensen geworden die schuldig staan tegenover u, maar we zijn ook onwaardigen. En door onze onwaardigheid hebben we geen enkele zegen verdiend. Als u ze ons onthouden zou, als u ze van ons zou wegnemen, Heere, het zou rechtvaardig en billijk zijn en we zouden er niets tegen kunnen zeggen. En toch, ondanks onze onwaardigheid en ondanks onze schuld, zijt u maar voortgegaan en doorgegaan met de bewijzen van uw goedheid ons te schenken. En ook in deze dag mogen we het op een bijzondere manier weer ondervinden dat gij nog arbeid ook aan onze ziel wilt verrichten. Gij komt nog met uw woord en dat woord spreekt ons van gericht, maar ook van genade. Dat woord veroordeelt ons en stelt ons schuldig en klaagt ons aan, maar dat woord spreekt ook van uw goede tierenheid, van uw genade, van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en van zijn offer, en van de vrede die uit zijn offer voortkomt. Uw woord spreekt van leven en van zaligheid. O Heere, wij bidden van u dat dat woord dat tot ons mag komen ook ingang mag vinden in onze harten. Zoals wij er niet tevreden mee zijn als we het voedsel voor ons hebben, maar ernaar staan dat dat voedsel ook in ons lichaam wordt opgenomen en het daarom eten en drinken, geef dat we er zo ook naar mogen staan, Heere, om dat geestelijke voedsel dat gij voor ons stelt te eten en te drinken, het in onze ziel op te nemen, opdat het daar zijn kracht tot zaligheid mag bewijzen. Geef ons dan een heilbegeerig hart. Ja, geef ons meer dan dat, Heere. Geef ons uw heilige geest. En laat uw geest ons onderwijzen. Ja, laat uw geest ons leren van de weg die we gaan moeten. En laat uw geest ons deelschenken, deelgenoot maken aan die genade die gij ons predikt. Vergeef al onze zonden, alles wat we misdreven hebben tegen u, o Heere, vergeef al onze zonden en scheld ons kwijt al onze misdaden. en wilt ge in ontferming op ons ter neerzien? Wilt gij zo aan een ieder onze denken, nadat u onze noden en onze behoeften kent, heel persoonlijk? Gedenk ons, Heere, en wilt gij al alles wat ons hinderen en schade zou kunnen doen, van ons weren? Er zijn altijd weer dingen die de loop van uw woord proberen te weerhouden. Dingen die ons van u en van uw dienst zoeken af te houden. En de vorst der duisternis kan letterlijk van alles gebruik maken om ons bij uw woord en bij u de Heere vandaan te houden. Hij zou vandaag ook gebruik kunnen maken van de warmte die ons misschien een hinderpaal zou zijn om uw woord te verstaan. Geef dat de warmte ons niet zal hinderen, maar dat wij ondanks dat toch met al onze aandacht geconcentreerd mogen zijn op uw woord en met begeerte des harten mogen zoeken te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan onze zieken, aan alle die een weg van tegenspoed moeten gaan. Bijzonder aan onze broeder van der Laan van de Groene Zoom, die in een ziekenhuis is opgenomen en daar inmiddels ook is geopereerd. Heere, u hebt het tot nog toe wel gemaakt met hem, en u hebt zijn leven willen sparen, en u hebt hem door de operatie heen geholpen. Maar wilt gij hem verder ook gedenken, wil hem zegenen, ook in zijn verblijf in het ziekenhuis, en laat dat ook tot zegen voor hem mogen zijn. Wilt gij hem genadig herstel geven, en wilt gij hem op uw tijd ook weer thuis brengen, genezen door uw hand. Deze dingen zijn ook van u. Er is niets wat we in eigen kracht of in eigen hand hebben. Het moet alles van u komen, ook de welstand van het lichaam. Geef hem dat te zien en geef hem zo op u te vertrouwen voor de noden van lichaam en ziel. En wilt gij het alles nog wel maken, Heere, wij bidden of gij gedenken wilt aan allen die het moeilijk hebben. Alle die pijn, verdriet, moeite, zorg, rouw hebben. Er zijn zoveel dingen, Heere, die als gevolgen van de zonde in ons leven zijn binnengekomen. En deze wereld wordt niet ten onrechte het jammerdal genoemd. Er zijn er inderdaad velen, o God, die op welke wijze dan ook in aanraking komen met de moeite van het leven. En in wie leven het bewaarheid is dat het leven hier op aarde vol moeite en verdriet is. Als deze dingen zo zijn, Heere, dan worden we er toch telkens weer aan herinnerd dat wij zondaren zijn. Want als we geen zondaren waren, dan leefden we nog in het paradijs. En dan was er geen gebrek, en dan was er geen moeite en geen ziekte. Maar we zijn uit het paradijs verdreven. En we zijn schuldenaars geworden van uw wet. En vandaar, o God, al het lijden. Doe ons zien dat wij niet alleen van de noden verlost moeten worden, maar allereerst en bovenal van de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde. En geef dat we zo ook mogen leren vluchten tot die zaligmaker die alle gerechtigheid heeft vervuld en die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht. Maar laten we dan ook met alle moeite en met alle zorgen van dit leven tot hem mogen gaan, tot hem die het bewezen heeft dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester is, die te hulp kan komen allen die tot hem vluchten, met welke noten, met welke moeite dan ook. Zoals hij in de dagen zijns vleeses allen hulp wilde geven die met welke ziekte of kwaal ook waren bevangen, maar tot hem de toevlucht namen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit. Verheerlijk uzelf in het werk uwer handen, o God. over de ganse aarde en wilt gegeven dat uit alle natieën en tongen van deze wereld er velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Verhoor ons zo naar de rijkdom van uw ontferming, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 62e psalm en daarvan het 1e, het 5e en het 8e vers. 62 vers 1, 5 en 8.
Thank you.
gemeente, Gods woord maakt het duidelijk dat de Heere tot de mens spreekt. Hij doet dat tot de onbekeerde, want hij roept de onbekeerde tot bekering. Hij roept hem door zijn woord en door allerlei waarschuwingen ook in het leven. Hij roept hem dat hij van de weg der zonde zich zal afkeren en dat hij de Heere zal zoeken. Op die manier spreekt de Heere, maar helaas moet gezegd worden en zegt de Heere zelf in zijn woord dat de mens daar vaak niet op let. En dat de mens de roepstem van de Heere naast zich neerlegt en zich er niets van aantrekt. En toch blijft, zo leert de schrift ons, die roepstem van de Heere niet onbeantwoord. Want er zijn er die in hun leven ondervinden dat de Heere, dat de stem des Heeren met macht en met majesteit is. En dat de Heere hen zo krachtig, zo krachtdadig roept. Dat zij niet langer dezelfde kunnen blijven. Ze worden inwendig, ze worden onwederstandelijk geroepen bij de zonde vandaan tot de Heere om hem te dienen en hem te vrezen. Maar dat is niet het enige spreken van de Heere tot de mens. De schrift vertelt ons ook op vele plaatsen, maar onder andere ook in het woord van onze tekst, dat de Heere tot zijn volk spreekt. En als hij tot zijn volk spreekt, dan spreekt hij zeker ook van bekering. Want dat hebben zij nodig, dat moeten zij ook horen, keer op keer. Als de Heere tot zijn volk spreekt, dan zijn dat ook vaak woorden van vermaning en van onderrichting. Maar er is één ding waar de Heere in bijzondere zin over spreekt tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten. En dat is, hij spreekt van vrede. En daar gaat het over in onze tekst, in de 85ste psalm. We willen met elkaar daar vanmorgen over gaan nadenken. Over dat spreken van de Heere tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten. Dat spreken dat met name betrekking heeft op de vrede. De dichter van deze psalm heeft gebeden. Het eerste stuk van dit lied, van deze psalm, is eigenlijk een gebed. Het allereerste, dat is een belijdenis, een erkentenis van de goedheid en van de genade van de Heere, dat hij zijn volk weer teruggebracht heeft uit de ballingschap en dat hij ze bevrijd heeft. En dat hij weggenomen heeft al zijn verbolgenheid. Maar daar vloeit uit voort een gebed. Een gebed of de Heere u verder ook zegenen wil. Een gebed of de Heere in ontferming op zijn volk wil neerzien. En of de Heere zijn toorn teniet wil doen. En of de Heere weder wil keren. Om zijn volk niet alleen uit ballingschap terug te brengen en naar hun eigen land te doen terugkeren, maar of de Heere zijn volk ook een geestelijke terugkeer wil geven, of anders gezegd, of de Heere zelf tot zijn volk wil terugkeren, zodat zij levend gemaakt worden, niet alleen in uiterlijke voorrechten delen, maar ook in geestelijke voorrechten mogen delen en gemeenschap met de Heere ontvangen. En zo bidt de dichter in het 8e vers, toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. En als hij dan gebeden heeft, dan gaat hij luisteren, horen wat de Heere spreken zal. Want hij weet dat de Heere het gebed hoort. En hij weet ook dat de Heere antwoord geeft op het gebed. Hij weet dat de Heere een God is die spreekt. Dat heeft deze dichter zelf geleerd. Hij heeft geen zwijgend God. Maar hij heeft de stem des Heeren al eens gehoord in zijn leven en Nu begeert hij die stem des Heren opnieuw te horen. Deze dichter hoort dan ook bij de schapen van Gods weide. En van die schapen wordt immers gezegd, zij horen mijn stem. Deze dichter hoort daarbij. En nu begeert hij opnieuw in zijn leven te horen wat de Heere spreekt. Als antwoord op zijn gebed. En dat geeft ons tegelijk al een bepaalde aanwijzing hoe ons bidden moet zijn. Ons bidden zal het goed zijn, moet een bidden zijn waarin ook een verwachting leeft dat de Heere antwoord zal geven. Een verwachting dat we niet tot een zwijgend of tot een dove God spreken, maar tot een God die hoort en antwoordt. Een gebed waarop we geen antwoord verwachten. Is dat wel een gebed? Is dat een gebed? Als we wel tot God roepen, maar niet eens antwoord van hem verwachten? Deze dichter is begeerig naar een antwoord. En hij is er zich ook van bewust dat de Heere naar zijn eigen woord en naar zijn eigen wezen antwoord zal geven. Ik zal horen wat de Heere spreken zal. Spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Hoe weet de dichter dat? Hij weet dat omdat hij de Heere kent. En ik zei het is naar het wezen Gods om antwoord te geven. Kunnen we dat zeker weten uit de schrift? Natuurlijk. Natuurlijk, wat is God voor een God? Hij is een God die gemeenschap zoekt met zijn schepselen. En het beste en tegelijk het eerste bewijs dat we daarvan vinden in de schrift is in Genesis 3. Want toen de mens zich van de Heere heeft afgekeerd, toen is de Heere die mens achterna gegaan en toen heeft hij toch weer gemeenschap gezocht met die mens. En daartoe heeft de Heere gesproken, woorden van vermaan, woorden van bestraffing, maar tegelijk woorden van belofte, heilstoezegging, zaligheidsaankondiging. De Heere heeft zijn zoon beloofd aan de mens die van hem wegliep. En daarin heeft de Heere toch wel duidelijk bewezen dat hij zelfs met zondaren nog te doen wil hebben en dat hij nog weglopers zijn gunst wil bewijzen. Hij zoekt gemeenschap door te spreken. De Heere wil contact. De Heere wil in gemeenschap staan met zijn schepselen. En omdat dat de natuur, het wezen Gods is, daarom weet de dichter met zekerheid dat de Heere spreken zal. En zeker spreken zal tot dat volk waaraan hij zich verbonden heeft. Dat volk dat hij van eeuwigheid al gekend en bemind heeft. De Heere kan niet met dat volk leven zonder dat er de gemeenschap bestaat. De Heere kan niet tot zijn volk zwijgen en blijven zwijgen. Al, en ik zeg dat er direct bij, zijn er wel eens omstandigheden dat de Heere niet spreken kan vanwege hun dwaasheid en vanwege hun zonde. Dan zit er wat in de weg, ik kom daar straks nog op terug. Onze tekst komt er trouwens ook op terug. Maar in de normale verhouding zal de Heere altijd weer gemeenschap zoeken met zijn volk. En hij zal tot hen spreken. Hij spreekt zelfs tot hen als zij hem kunnen vergeten.
dan komt hij hem als eerste weer opzoeken. Maar zeker zal hij spreken als hij eerst in hun hart het gebed gelegd heeft en de begeerte in hun ziel ontstoken heeft om tot hem te spreken. Als zij weer begeerig worden naar een woord van zijn lippen en om dat woord van zijn lippen gaan bidden en smeken, dan zal de Heere antwoord geven. Daar is de dichter van overtuigd, omdat de Heere het zo geopenbaard heeft en omdat hij het in zijn leven ook zo heeft ondervonden. Ja, en dan moeten we er natuurlijk wel bij bedenken wat de dichter hier ook bij zegt. Zo spreekt de Heere niet tot een ieder. Dat contact en die gemeenschap bestaat niet met alle mensen. Hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten spreken. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die deze Heere, die deze God ook andere dingen hebben horen spreken dan vrede. Zijn ze altijd zijn volk en zijn gunstgenoten geweest? Nee, er was een tijd dat zij net als de man over wie we het vorige week hadden met de rug naar de Heere toestonden. En toen heeft de Heere gesproken, ja, maar dat was de stem achter hem. Omdat zij van hem wegliepen en omdat zij de oren voor zijn woord dicht stopten en omdat zij weigerden te luisteren en terug te keren, moest de Heere steeds weer opnieuw gaan spreken. En toen heeft hij in zijn genade een keer zo gesproken dat ze niet langer doof konden blijven. Toen heeft hij een keer zo gesproken dat ze niet langer hun oren konden dicht stoppen. Toen heeft hij zo gesproken dat zijn stem met zoveel majesteit was en dat zijn spreken tegelijk trekken was. Onwederstandelijk tot zich trekken. Dat hebben ze in hun leven gehoord. En dat hebben ze in hun leven meegemaakt. En dat was geen boodschap van vrede. Nee, toen de Heere zo tot hen sprak, toen sprak hij niet van vrede. Toen sprak hij van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Toen bond hij het op hun hart dat zij vreemdelingen van God en van zijn genade waren. Toen ging hij het hen vertellen en ze verstonden het in beginsel dat zij zonder God in de wereld waren. Toen ging hij hen wijzen op hun nood. Toen heeft hij hen gewezen op de noodzakelijkheid van hun borg en middelaar. Toen heeft hij hen gewezen op, door zijn woord op zijn genade waar ze deel aan moeten krijgen. Zal het wel met hem zijn. Maar toen heeft de Heere hen nog niet vrede gegeven. Oh nee, hij eiste van hen omkeer, terugkeer. Hij eiste van hen bekering, belijdenis, berouw, boete, geloof. En met die woorden, met die zaken heeft hij hen, van die zaken heeft hij hen overtuigd. En zo zijn ze geworden, verloren zonen en dochteren die terugkwamen en die het hebben erkend voor zijn aangezicht en die het hebben beleden dat ze gezondigd hadden. En zo zijn ze geworden mensen die hebben leren pleiten op ontferming en op mededogen. En zo zijn ze geworden mensen die het zonder de Heere niet meer konden stellen. En die hebben leren bidden om genade. Zo zijn het mensen geworden in wier leven een gebroken hart kwam en een verslagen geest. En toen hebben ze ontdekt hun gemis, hun onrust, hun onvrede. Ze hebben het gezien zoals die verloren zoon het gezien heeft, dat hij gezondigd had tegen de hemel en tegen zijn vader en u niet meer waardig was om een kind van die vader te heten. Ze hebben het ingezien wat ze door hun zonde veroorzaakt hebben en dat er scheiding gekomen is. En dat veroorzaakte droefheid. Dat gaf een besef van onvrede en onrust in hun leven. Ja, en zo zijn ze zijn volk geworden. Want dat is het soort volk dat de Heere zichzelf vergadert. Dat volk, dat maakt hij tot zijn eigendom. Zeker, u mag zeggen, ze waren zijn eigendom al. En vandaar dat dit in hun leven gebeurde. Omdat hij hen van eeuwigheid beminde, daarom is hij in de tijd tot hen gekomen. En heeft met het woord van zijn genade tot hen gesproken. Zo krachtig en zo onwederstandelijk dat ze gewillig gemaakt werden. Daarom, inderdaad, ze waren zijn volk al. Maar hoe dat ook zij en van welke kant u het ook bekijkt, vanuit de eeuwigheid van Gods verkiezend welbehagen, of vanuit de tijd, vanuit de krachtige en onwederstandelijke roeping, waarmee zij getrokken zijn en overgezet zijn uit de duisternis in zijn heerlijk en wonderbaar licht, hoe u het ook beziet, zij zijn dat volk. Dat volk des Heren, waarin de Heere werkt, dat Hij aan zich verbindt, dat Hij tot Hem, tot zichzelf doet uitgaan, dat Hij een band geeft aan zichzelf en aan zijn woord. Ze zijn ook zijn gunstgenoten, vanzelfsprekend, want dat is allemaal bewijs van zijn gunst. Als hij hen opzoekt, als hij hen trekt, als hij hen te sterk wordt, als hij hen schuldenaar maakt, als hij hen tot belijdenis van schuld brengt, als hij hen tot gebed om genade doet komen, als hij hen smekelingen maakt aan zijn genadetroon, als hij hen oog geeft voor de zaligheid die in Christus is, als hij hen verlangen geeft om daar deel aan te ontvangen, dan is dat allemaal bewijs van zijn goddelijke gunst over zulke onwaardigen en ellendigen. Kent u in uw leven die verandering? Kent u dit, dat de Heere met kracht tot uw ziel spreekt en dat u niet langer voort kunt gaan en door durft leven zoals u tot op dat moment hebt gedaan? Kent u die omkeer? Zodat we inderdaad leren acht geven op die stem des Heren. En leren doen wat de Heere van ons vraagt. Als de Heere tot ons zegt, bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Dan bedoelt de Heere natuurlijk niet alleen maar dat we daarnaar luisteren. Dat we hoorders van dat woord zullen zijn. Maar dat we daders des woords zullen worden. En dat er met de daad die omkeer, die bekering zal zijn. Dan bedoelt de Heere dat wij met die verloren zoon opstaan en tot hem terugkeren en het hem beleiden en het hem bidden, Heere, wees nochtans genadig. Zijn die dingen in uw leven werkelijkheden geworden? En hebt u op grond daarvan goede grond om te vertrouwen dat de Heere u ook zijn gunst bewezen heeft? Zijn gunst en zijn goede tierenheid. En dat hij u bij zijn volk heeft ingelijfd. Ach, als u werkelijk tot het volk des Heren behoort, dan zult u nu zeggen, ja, ik mag niet ontkennen dat er dit of dat in mijn leven veranderd is en heeft plaatsgevonden, maar om nu te spreken van een omkeer, om nu te spreken van een verandering waardoor alles anders geworden is. Ach, ik bespeur in mijn leven, ik bemerk in mijn hart nog zoveel van de dwaasheid waar ik vroeger in verstrikt zat. Ik bemerk nog zoveel zonde en verkeerdheid die in me overgebleven is. Ik ben nog in zoveel opzichten gelijk aan wat ik vroeger was. Nog is er zoveel ongehoorzaamheid. Nog is er zoveel afkerigheid. nog kan ik soms dagen achtereen de Heere missen en kan ik het buiten de Heere en zijn gemeenschap stellen. Dat zal allemaal wel waar zijn. En dat kunnen we ook uit onze tekst wel aflezen, want daar wordt gesproken over het volk en over de gunstgenoten van de Heere, maar daar wordt bijgezegd aan het eind van die tekst dat dat volk en die gunstgenoten des Heere inderdaad vaak nog tot dwaasheid keren. Tot dwaasheid keren. En er wordt gezegd dat dat niet mag, maar dat ze niet weer tot dwaasheid keren. Waarom is zo'n vermaning nodig? Als ons hart altijd vanzelfsprekend naar de Heere uit zou gaan na ontvangen genade. Als ons hart vanzelfsprekend altijd op de Heere gericht zou wezen, dan was zo'n vermaning niet nodig. Juist vanwege de overgebleven zonde en zwakheid, vanwege de overgebleven dwaasheid, is het nodig dat de Heere zijn volk keer op keer ook vermaant dat ze niet tot dwaasheid zullen terugkeren. De oude natuur leeft nog en is vaak nog zo sterk. En als Gods kind daar weer erg in krijgt en daar weer iets van ondervindt, dan moet hij opnieuw, niet één keer, maar opnieuw met de tollenaar belijdenis doen en bidden: o God, wees mij de zondaar genadig. U begrijpt wel, dat volk en die gunstgenoten des Heren, dat is niet een soort elitevolk dat nu altijd de Heren kan vrezen en dat altijd in de gemeenschap met de Heren staat. Het is een volk van armen, van ellendigen, van noodruftigen. Ze zijn rijk gezegend. Ze zijn rijk beweldadigd. Ze hebben de Heere tot hun God. Ze hebben de trekkende liefde des Heere in hun hart leren kennen. Ze hebben het woord van de Heere in beginsel mogen verstaan. Ze hebben iets gesmaakt van dat werk van Gods geest in hun leven. En toch, ze zijn in zichzelf altijd nog weer zo arm. Altijd nog weer zo leeg. Ze zijn in zichzelf niet anders dan dwazen. En ze moeten het hun leven lang belijden. O God, wees mij genadig. Alleen dit is het verschil tussen vroeger en nu. En dat maakt het inderdaad, dat maakt het verschil ook inderdaad uit. Vroeger was er dwaasheid in hun leven. En ze hadden er vrede mee. Vroeger was er afkerigheid in hun ziel en ze konden er rustig mee verder. Vroeger deden ze het verkeerde en hun geweten plaagde hen niet. Vroeger was er zonde, maar het benauwde hen niet. Maar als ze nu hun dwaasheid en hun zonde en hun verkeerdheid zien, dan benauwt het hen wel. Dan drijft het hen uit tot de Heere. Dan geeft het hen bittere smart. Nu is er afkeer van dat kwaad dat er nog is. Maar hoe begeren ze om ervan verlost te worden? Hoe begeren ze ervan bevrijd te worden? En daarom het woord dat in onze vertaling met gunstgenoten vertaald is, kan ook vertaald worden met heiligen. Ja, ze hebben het beginsel van de heiligheid in hun ziel ontvangen. En vanuit die heiligende werkingen van Gods geest is er een afkeer van de zonde en is er een begeerte om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Een begeerte naar gerechtigheid en naar heiligheid. En ze hebben er geen vrede mee dat ze nog zo menigmaal tot dwaasheid terugkeren. Wel nu, tot zulken, zegt de dichter, spreekt God. Hij spreekt tot hen. En dan met name van vrede. Vrede. Ja, er is alom en altijd grote behoefte aan vrede in deze wereld. En er zijn Het is misschien wel geen onderwerp waar zoveel over gesproken en over geschreven is in de geschiedenis van deze wereld als over vrede en de grote tegenstelling ervan, oorlog. Maar de vrede waar de Heere met zijn volk en met zijn gunstgenoten over spreekt, dat is maar niet een afwezigheid van oorlog. Dat is maar niet alleen vrede hier in dit aardse leven, maar dat is een vrede in de verhouding tussen hem en hen. Een vrede, en dat zit hierachter en dat wordt aan het eind van deze psalm ook nader uitgewerkt, en dat wordt in het Nieuwe Testament nog nader belicht en vanuit het offer van de Heere Jezus Christus klaar voor onze aandacht geplaatst, maar dat is hier in dit Oud-Testamentische lied toch ook al de achtergrond. Het is een vrede die een vrucht is van het kruis van Christus. Want die waar gaan we na in het slot van deze psalm. Daar is gebeurd, op Golgotha, in dat kruis van Christus, is gebeurd wat er in het slot van deze psalm staat. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten, en de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid van de hemel nederzien. Dat is gebeurd op Golgotha. In het lijden, in het sterven, in de bloedstorting, in de dood van de Heere Jezus Christus, zijn die deugden Gods in volle harmonie zichtbaar geworden. Gerechtigheid en vrede. De gerechtigheid waaronder de Zoon van Gods liefde verbrijzeld is. Vanwege die gerechtigheid, vanwege die eisende gerechtigheid, vanwege die straffende gerechtigheid, moest Christus zijn leven laten, moest hij zijn bloed geven, hij moest zich tot in de dood vernederen. Maar juist toen hij dat deed, toen werd de vrede Gods geopenbaard. Vrede voor zondaren. En die vrede die een vrucht is van het kruis van Christus, dat is het onderwerp waar de Heere met zijn volk en met zijn gunstgenoten over gaat spreken. Hou dat goed vast. Want er zijn wel eens van die dingen in ons leven die ons in verwarring kunnen brengen. Ik bedoel, Asaf had er ook al een probleem mee. Het lijkt soms wel alsof degene die niet bij Gods volk en bij zijn gunstgenoten horen, meer vrede kennen dan Gods gunstgenoten zelf. Het lijkt wel alsof degene die van God en van zijn dienst niet weten, meer innerlijke vrede en gemoedsrust hebben dan degene die de Heere vreest. Die kunnen zo heen en weer geslingerd worden. Daar kan het allemaal zo overhoop liggen. Daar kan het allemaal zo in de war liggen, terwijl degene die zich om God en zijn dienst niet bekommeren, zonder veel onrust en zonder veel strijd door het leven gaan, en straks ook uit het leven gaan. Asaf zegt, mijn bestraffing is er elke morgen. Zij hebben geen banden tot hun dood toe. Zij die van God niet weten en niet willen weten, ze schijnen in vrede te leven. Maar ik heb bestrijders, ik heb aanvechtingen, ik heb benauwdheden, ik heb bestraffingen. En Asaf klaagt en zucht in zijn nood en ellende. En niet alleen degene die van God en van zijn gebod niet willen weten en zich er ook niets van aantrekken, maar er is ook een godsdienstig volk. Er zijn godsdienstige mensen die vrede lijken te hebben. Die zonder veel bestrijding en zonder veel innerlijke conflicten rustig voortleven, altijd geloof hebben, altijd een gebed kunnen bidden, altijd vertrouwen kunnen oefenen, Het lijkt wel alsof het nooit geschokt wordt. Het lijkt wel alsof het nooit heen en weer geschud wordt en als ze op hun ziekbed en op hun sterfbed liggen, dan lijkt het nog altijd vrede. In hun leven is er vaak niet veel van gebleken, vanuit de beoefening, vanuit de beleving bedoel ik, met hun mond konden ze het wel altijd klaar krijgen, maar vanuit de beleving leek het er vaak niet op. Maar dan op hun sterfbed is alles toch glad en alles toch rustig en zo ontslapen ze in vrede. Terwijl juist degene die het om de Heere te doen is en die ernst met de dingen maken en wier ziel naar God schrijdt en die met zo'n godsdienstig leven niet tevreden zijn, maar die de Heere zelf zoeken, terwijl juist zulken vaak vol onrust en vol onvrede zijn. Ja, vergis u niet. Vrede, en daarom wijd ik daar wat op uit, als de tekst over vrede spreekt, dan wordt daar niet bedoeld of je innerlijk een beetje rustig bent. Dat hebben wij ervan gemaakt. Hij is zo vredig, hij ligt zo vredig op zijn ziekbed of op zijn sterfbed. Dat is helemaal nog geen bewijs van genade. Dat kan ook nog het resultaat zijn van het afstompende werk van de duivel. Ook dat kan het nog wezen. Dat de duivel het geweten als het ware toe gaat schroeien, of dat de vorst der duisternis door zijn invloeden het leven, het waarachtige leven, de uitgangen van het hart als het ware blokkeert. En zo kan het ook wezen dat goddelozen zonder blikken of blozen naar hun rechters en naar de rechterstoel reizen. Net zo rustig, net zo vredig. En zo kan het ook wezen dat iemand die geen God, maar wel godsdienst heeft, net zo rustig zijn hoofd neerlegt en net zo rustig inslaapt, zodat het voor de omstanders lijkt dat hij heen gegaan is in vrede. Dat is alleen maar innerlijke gemoedsrust. En dat is nog geen enkel bewijs van genade. Want dat komt buiten de kerk voor, dat komt bij valse godsdienst voor, dat komt bij heidenen voor, dat komt overal. Maar de vrede waar de dichter van spreekt en waar de Heere met zijn volk over spreekt, dat is maar niet een beetje gemoedsrust. Maar dat is de vrede die het resultaat is van het bloed van Christus. Dat is een vrede die vrucht is van het sterven van de zaligmaker. En u weet dat sterven van Christus, dat was nodig vanwege de zonde en vanwege de schuld. Dat sterven van Christus, dat was nodig opdat de mens weer gemeenschap met God zou kunnen krijgen. Want de mens is van God vervreemd en is van God afgescheiden. Dat sterven van Christus, dat bloed van Christus, dat is datgene wat gestort moest worden, wat gegeven moest worden, wil de mens weer terugkomen tot God. Dus als de Heere over vrede gaat spreken in het leven van zijn volk en van zijn gunstgenoten, dan gaat hij met hen spreken, en nu zeg ik het maar heel eenvoudig, over de Heere Jezus Christus. En met name over zijn lijden en sterven. Dan gaat de Heere niet, dat is niet de bedoeling wat hier staat, van wat hier staat, dan gaat de Heere het niet vredig maken van binnen, maar dan gaat de Heere onderhandelen over zijn zoon en over het offer van zijn zoon. Dan gaat de Heere getuigenis geven aan zijn zoon in de ziel. Dan gaat hij die ziel van zijn volk, van zijn gunstgenoten, betrekking geven op Christus. En dan gaat hij die Christus en met name zijn lijden en zijn sterven aan die ziel verklaren. En de vrucht daarvan is vrede in de ziel. Ook in de gemoedssfeer. Ook in de belevings, in de ervaringssfeer. Maar het is altijd vrucht van dat werk van de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. En daarom echte vrede, waarachtige beleving van de vrede met God, is er alleen als wij kennis hebben ontvangen aan dat bloed en aan de reinigende kracht van dat bloed van de Heer Jezus Christus. Vrede in die zin, dat je weet waar je schuld gebleven is, namelijk weggenomen door, afgewassen in dat bloed. Vrede, dat het nu weer goed is met God. En dat er verzoening tot stand gekomen is met God. Vrede, dat we het ondervinden dat de Heere nu in gunst op ons neerziet. Vrede, als we het beseffen dat de Heere vanwege die verdiensten van de Heere Jezus Christus in ontferming aan ons dacht, maar nu ook in gunst op ons neerziet, met een oog van ontferming over ons waakt, en dat de Heere, dat Gods vriendelijk aangezicht nu vrolijkheid en licht verspreidt. Vrede, in die zin dat je het gaat ondervinden, God heeft de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan. Ook ziet hij geen van hunne zonden aan. Vrede die het resultaat is van de wetenschap, de Heere denkt aan mij, niet alleen dat, want dat kan ook in de nood en in de onvrede nog wel eens ondervonden worden. Dat kan te midden van de grootste bestrijdingen van de aanvechting nog wel eens het houvast van de ziel zijn, de Heere denkt aan mij. Maar vrede, het resultaat van de Heere denkt aan mij in zijn gunst en in zijn ontferming, in zijn liefde en in zijn trouw. En hij ziet mij aan in Christus en hij heeft niets meer tegen mij. Hij heeft niets meer op mij aan te merken. Want al mijn schuld is weggenomen door dat bloed van Christus. Kijk, dat geeft de waarachtige vrede. En dan is vanzelfsprekend de vrucht van dat onderwijs, van dat spreken Gods tot de ziel, de vrucht daarvan is dat we er nu ook van binnen rust, gemoedsrust op hebben. Dat begrijpt u wel. Maar dan hangt die gemoedsrust niet los in de lucht, dan is dat niet maar een stemming, dan is dat maar niet een sfeer, dan is dat maar niet een ervaring alleen, dan hangt dat ten nauwste samen met die verklaring van en die openbaring van Christus aan de ziel. Ja, maar zegt u, iemand die de Heere Jezus nu zo niet kent, en iemand die dat in zijn leven nu zo niet weet, dat zijn schuld is weggenomen, iemand tot wie de Heere dat nog zo niet gesproken heeft, kent die dan geen vrede? Ja, die kent ook tijden van vrede in zijn leven, maar dat zou ik zeggen, dat zijn voorsmaken. Die heeft wel eens in de belofte van de Heere Jezus Christus zijn houvast. Die heeft wel eens voor een ogenblik in het woord dat over hem spreekt zoveel houvast en zoveel kracht en zoveel steun, dat hij voor dat moment er overheen kan zien en dan toch in de vrede met de Heere mag delen. Maar dat moet weer vastgemaakt, dat moet bevestigd, dat moet, zou ik zeggen, bezegeld worden in de ziel. En vandaar dat zo'n ziel ernaar staat als het goed is. Om meer te ontvangen. Om dieper te verstaan. Om het de Heere zelf te horen zeggen. Om Christus te omhelzen met de waarachtige geloof. Om de reinigende kracht van dat bloed te ontvangen. Ja, dat is het waar het leven van de ziel zich naar uitstrekt. Dat is het waar, als het goed is, Gods volk en Gods gunstgenoten naar staan. Om hem dat te horen spreken. En dat zijn de dingen waar de Heere inderdaad ook zich mee bezighoudt, waar de Heere in het leven van zijn volk op terugkomt, waar hij ook naartoe wil werken. O, vergeet dat ook niet. Dat is het wat de Heilige Geest zoekt te bewerken in het leven van Gods kinderen. Je krijgt wel eens de indruk dat het de bedoeling van de Heilige Geest is om Gods kinderen zo arm mogelijk door het leven te laten gaan. Je krijgt wel eens de indruk, als je zo spreekt met die en gene, alsof het de bedoeling van de Heilige Geest is om zijn volk maar weinig te geven. Af en toe eens iets. Gemeente, waar we dat vandaan hebben, dat weet ik niet. Het interesseert me ook niet, maar het is niet uit schrift. Het is de bedoeling van de Heilige Geest en het is het liefste werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. Maar het ongeluk is, er is zo weinig plaats voor. Want we keren zo menigmaal tot dwaasheid, weet je. Ook tot de dwaasheid van onze eigen gedachten en de dwaasheid van onze eigen opinies en de dwaasheid van onze eigen theologie. En als we daarnaar keren, ach, dan is de weg, om het maar zo te zeggen, voor de Heilige Geest geblokkeerd. Maar vergeet u het niet, het is zijn liefste werk. En ik mag het naar de openbaring van de schrift zo zeggen. Ik weet wel, er is ook een element van de vrijmacht en er is een element van de soevereiniteit. En u gelooft wel van mij dat ik daar van harte amen op zeg. Maar naar de geopenbaarde wil van God mag ik het zo zeggen, dat de Heilige Geest het liefste in het leven van al het volk en de gunstgenoten des Heren, die Christus meer en meer gestalte zou willen geven. Dat hij meer en meer het oog op hem zou willen vestigen. Dat hij, en dat is het liefste thema waar de Heilige Geest met de ziel over spreekt. En dat is het rijkst, dat is het liefste wat de Heilige Geest nalaat in de ziel. Vrede als een vrucht, als de vrucht van het kruis van Christus. Maar, ach ja, en de schrift, onze tekst zegt het al. Er zit zo vaak wat in de weg. Ze keren zo vaak weer tot dwaasheid. Tot dwaasheid. En als dat zo is, ja, dan blijft er iets in de weg zitten. En dan staan we onszelf in de weg en dan houden we dat werk van Gods Geest tegen. Ja, maar de Heere werkt toch onwederstandelijk, zeker. En de Heere kan al die hinderpalen en al die hindernissen wel wegnemen. En dat zal hij ook doen. Maar niettemin, we kunnen onszelf zo in de weg staan. We kunnen onszelf zo lang ophouden. We kunnen onszelf zo lang bij die Christus vandaan houden. Door onze dwaasheid. We kunnen onszelf zo lang bij die vrede vandaan houden. Door tot dwaasheid weder te keren. Spreekt u nu niet erg menselijk? Jazeker, maar dat is toch ook een kant van de zaak? Dat zit hier toch in? Smits ze niet weder tot dwaasheid keren, kunt u weer een andere conclusie uittrekken? Dat betekent dan toch, door het terugkeren tot de dwaasheid, welke dwaasheid dan ook, wij dat spreken Gods van vrede tot de ziel, vanwege dat offer van Christus, tegenstaan. En dan houden we onszelf van die heilsopenbaring van af. Dwaasheid. Ach, en wat een dwaasheden zijn er niet. Dan keert de mens tot de dwaasheid van een haastig oordeel. Als de Heere in tegenheden handelt, dan trekken we zo spoedig de conclusie dat de Heere tegen ons is. Dan trekken we de wijsheid van de Heere in twijfel. Dan trekken we de wijsheid van de handelingen, van de daden des Heere in twijfel. Dwaasheid. Dwaasheid, want God is de alwijze, hij vergist zich niet. God vergist zich nooit, nooit in één weg en in één omstandigheid en in één ding in het leven van al zijn schepselen, om de Heere te gaan verdenken van onrecht, om de Heere te gaan verdenken dat hij het verkeerd doet, om ontevreden te worden met de weg, ontevreden te worden over de Heere. Het is dwaasheid. En je staat jezelf ermee in de weg. Je berooft jezelf van vrede. Is niet waar? Wel is iets van de vrede gesmaakt. Wel is over de strijd heen gezien. Wel is iets van de overwinning gezien. Misschien uit de verte. Wel is hoop gehad op het volbrachte werk van Christus. Al was het nog niet direct toegepast aan de ziel. Wel is het oog geslagen op de kracht van dat bloed. En voor jezelf geloof mogen oefenen. Dat dat bloed reinigt van alle zonden. En dan komen de tegenheden. En dan gaan we klagen. En dan worden we ontevreden. Weg is tevreden, dwaas hebben we gehandeld. En het gevolg is, we zijn er geestelijk mee achterop geraakt. Tot dwaasheid wederkeren, dat kan ook door een wettisch leven te gaan leiden. En dan vanuit het werkverbond zelf nog iets te bouwen, op te bouwen. Zelf nog iets bij te brengen, zelf nog iets aan te dragen. Een grond te maken van wat je zelf doet en wat je zelf denkt. Dat is dwaasheid. Want de Heere heeft maar één grond gelegd en er is maar één fundament. En dat is het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En zoek je het nou weer bij iets van jezelf? Zoek je het bij iets van wat wij doen? Zoeken we het bij iets van wat wij ons voornemen en wat wij willen en wat wij beleven, dan heb je een bewegelijk koninkrijk en dan is de vrede niet aanwezig. We kunnen terugkeren tot de dwaasheid van, ja noem maar op, de ergste dwaasheid. Waar een mens in terug kan vallen, dat is de zonde. De zonde, dat hoeven nog geen ernstige zonde te zijn. Maar als het maar zonde is. En terugkeren tot de paden der zonde, dat heeft altijd tot gevolg dat de vrede weg is. Terugkeren tot de paden van de zonde, en de zonde wordt altijd dwaasheid genoemd in de schrift, heeft tot gevolg dat we onszelf tegenhouden, dat we de geest tegenhouden. Vandaar dat de schrift woorden gebruikt en ons voorhoudt, zoals de geest uitblussen en tegenstaat. Het heeft tot gevolg dat die openbaring van de vrede vanwege het offer van de Heere Jezus Christus niet gekend wordt. En daarom begeert u die vrede te kennen. U die het weet, en ik ben ermee begonnen, u die het weet dat de Heere in uw leven gekomen is en dat de Heere u getrokken heeft en dat de Heere u werkzaamheden gegeven heeft met uw zonde, maar ook met zijn woord. Dat de Heere u een worstelaar gemaakt heeft aan de troon van zijn genade en dat dat gebed in uw ziel gelegd en op uw lippen geweest is. En nog eens, o God, wees mij zondaar genadig. Begeert u die vrede te kennen? O, vraag veel genade van de Heer om niet tot dwaasheid terug te keren. Niet tot de dwaasheid van de zonde, maar ook niet tot de dwaasheid van het volgen van uw eigen gedachten. Van zo moet het en zo is het en zo denk ik het en zo. Nee, niet tot enige dwaasheid, maar geef u gewonnen aan dat werk, aan die leiding, aan die bediening van God de Heilige Geest. Geef u gewonnen en geef u over aan de wijsheid van de Heilige Geest, die het zo gaarne zoekt te bewerken in het leven van alle ellendigen, dat zij gebracht worden aan de voet van dat kruis. En dat zij ogen krijgen om te zien dat bloed van Christus. En dat zij een hart krijgen om op te merken en te verstaan dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonde. Die geest moet ons leiden. O ja, dat is waar, wij kunnen onszelf er niet brengen. Dat is ook nog iets wat onze tekst, zij het indirect ons voorhoudt. Wij kunnen tot onze eigen ziel wel proberen te spreken van vrede als vrucht van het bloed van Christus, maar dat baat niet. Je kunt jezelf wel proberen die beloften toe te eigenen en dat woord in je ziel toe te passen, maar dat werkt niet. En gelukkig als het niet werkt, gelukkig als je er niet de vrede op krijgt. Want de Heere zal het moeten doen. Hij zal het moeten zeggen. Hij zal het in de ziel verklaren. Maar dat wil hij dan ook doen. In het leven van alle die daar verlegen om zijn. Ik ben vorige keer geëindigd met de verloren zoon. Ik doe het weer. Niet omdat het nu weer over de verloren zoon gaat. Want dat was degene die de stem achter zich hoorde. Maar niettemin, ik zei u al, het blijft in het leven van Gods kinderen nodig dat ze bidden om genade en om ontferming. En daarom kunnen wij ook voor Gods volk en voor Gods gunstgenoten uit die gelijkenis van die terugkeer van de verloren zoon nog wel wat leren. Want zo moeten ze het keer op keer beleven. Wat dan? Dat zij met de erkentenis van hun dwaasheid steeds weer tot de Heere gaan. Maar dat de Heere dan ook gaat spreken van die vrede. Wat dacht u? Dan daalt er vrede in zijn ziel. Als hij van zijn vader dat schone nieuwe kleed krijgt. Als hij van zijn vader die ring aan zijn vingers krijgt. Nieuwe schoenen aan zijn voeten. Dan is er vrede in zijn ziel. Daarom, wanneer is de vrede er? Als de Vader het bewijst dat de verhouding weer goed is. Dat blijkt niet uit dat kleed. Dat blijkt niet uit die ring. Dat blijkt niet uit de schoenen. Dat blijkt niet uit het gemeste kalf. Dat blijkt niet uit de feestvreugde. Waar blijkt het wel uit? Dat de verhouding weer goed is. En dat de vader ondanks alles wat hij tegen de jongen had en kon hebben, toch niets meer tegen hem heeft. Dat blijkt daaruit als de vader hem kust. Amen. Psalm 85, het derde vers.
O Heere, het is tot u dat we mogen komen ook aan het einde van deze kerkdienst. Deze dienst waarin we mochten horen naar uw woord en mochten luisteren naar de prediking van uw woord. Wij bidden van u, achtervolg het met uw zegen en geef, o Heere, dat datgene wat we vanuit uw woord hebben mogen beluisteren, vruchtbaar mag zijn in ons leven. Spreek, o God, tot al uw volk en tot uw gunstgenoten van vrede. Doe hen iets kennen van die vrede. Doe hen kennen de bron, de oorzaak van die vrede. Geef, o God, dat in het leven van uw kinderen deze dingen meer en meer beoefend en beleefd mogen worden. Ach, er zijn wel werkzaamheden, er zijn ook wel worstelingen, er is ook wel een leven in het gemis, er is ook wel een leven dat naar u uitgaat, er is ook wel een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid bij meerderen, ook in de gemeente, maar dat kennen van die vrede en dat in de ziel ondervinden dat gij het vrede maakt, Heere, dat wordt zo menigmaal gemist en het kon wel eens wezen dat die stem, dat uw stem daarover niet spreekt en dat uw geest daarover niet spreekt, omdat wij zo menigmaal tot dwaasheid keren. Heere, wilt gij dan bekering schenken, ja, ook van die terugkeer tot onze dwaasheid, bekering geven, opdat er plaats mogen komen voor die vrede van het kruis van Christus. Heere, geef uw volk daarnaar te staan. Geef daar begeerte naar. Ja, geef dat dit ook beleefd mogen worden, opdat zo de vrede geoefend mag worden en de zekerheid mag beleefd. Heere, wij bidden u of gij uw gunst wilt gebieden over het woord dat we gehoord hebben. Ja, wilt gij ook degene die niet tot uw volk en tot uw gunstgenoten horen, zo bearbeiden, zo door uw woord te sterk worden, zo door uw geest trekken, dat zij die nu nog buiten staan, ingebracht mogen worden binnen dat koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En zo niet langer in de duisternis voortleven en voortgaan op de weg naar het verderf. Heere, wilt gij uw woord gebruiken door uw geest om het tot zegen te stellen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119 vers 83, 119 vers 83. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.